Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 143 zingen wij het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Wij noemden nu Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe en daarvan het 6e hoofdstuk. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 6, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen de tweede berijming. En daarvan het 4e vers, geloof ook in den Heiligen Geest, die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt, het 4e vers van de tweede berijming.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heilige Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon. Zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Eén Zoon, niet drie zonen. Eén Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebben een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. 1 Korinthe 6. Durft iemand van u lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht te gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terechten, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade, en dat de broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest onze Gods. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat u die de lichaam een tempel is des Heiligen Geestes die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uzelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.
Thank you.
Mensen, de tekstwoorden voor deze tweede Pinksterdag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 6 en daarvan de laatste twee versen. 1 Korinthe 6, de versen 19 en 20, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Of weet gij niet dat u ieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden van morgen over de tempel van de Heilige Geest. De tempel van de Heilige Geest. En we letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de plaats van die tempel. In de tweede plaats op de inwoning in die tempel. In de derde plaats op de koop van die tempel. En in de vierde plaats op de vereisten voor die tempel. Dus de tempel van de Heilige Geest, een viertal hoofdgedachten. Onze eerste gedachte, de plaats van die tempel. Waar is dat, jongens en meisjes? Waar woont de Heilige Geest? Paulus zegt, of weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dat hadden we niet gedacht. Wij dachten bij de tempel van de Heilige Geest aan de tempel in Jeruzalem, aan dat mooie gebouw. Maar nee, zegt Paulus, de tempel van de Heilige Geest, dat is het lichaam van mensen. En we hebben gisteren gehoord dat de Heilige Geest ook de bouwer of de medebouwer is van die tempel. Onze tweede gedachte, de inwoning in die tempel. Want dan staat er die in u is die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Onze derde gedachte, de koop van die tempel, want gij zijt duur gekocht. En onze vierde gedachte, de vereisten voor die tempel, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Gemeente, het gaat vanmorgen in de prediking op deze tweede Pinksterdag over de tempel van de Heilige Geest. En dat is een thema dat in de Bijbel op vele plaatsen voorkomt. Als u de kanttekening bekijkt, dan ziet u dat er ook allerlei verwijsteksten zijn. Er zijn minstens 6 plaatsen in de Bijbel waar dat beeld wordt gebruikt. Tempel van de Heilige Geest. En ook Paulus in deze brief aan de Korintiërs spreekt daar al eerder over, in het derde hoofdstuk, in 1 Korinthe 3 vers 16. Daar heeft hij het ook over de tempel van de Heilige Geest. Maar er is een verschil tussen het derde hoofdstuk en het zesde hoofdstuk. Want als hij het in het derde hoofdstuk heeft over de tempel van de Heilige Geest, dan heeft hij het over de gemeente. Jongens en meisjes, de Heilige Geest woont in de gemeente. De Heilige Geest is op de Pinksterdag van woonplaats veranderd. Eerst woonde de Heilige Geest in de hemel. Maar op de Pinksterdag is de Heilige Geest uitgestort in de gemeente. En daar blijft de Heilige Geest, daar werkt de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die die tempel bouwt en heiligt en bewaart en nimmer meer zal verlaten. Dat beeld van de gemeente als de tempel van de Heilige Geest, dat kom je niet alleen tegen in de brief aan de Korintiërs, maar dat kom je bijvoorbeeld ook tegen in Efeze 2. En dat kom je ook tegen in de algemene zendbrief van de apostel Petrus. Sinds de Pinksterdag is er sprake van de inwoning van de Heilige Geest in de gemeente. En als Paulus daarover spreekt in het derde hoofdstuk, dan zegt hij ook mensen: zo iemand de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Hij zegt, kijk nou uit wat je met de gemeente doet. Kijk nou uit wat je in de gemeente doet, want het is de tempel van de Heilige Geest. En nu waren er mensen in Korinthe die zorgden voor partijschappen in de gemeente. De een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos en een derde zegt ik ben van Cephas. Maar Paulus waarschuwt daar heel ernstig tegen. Hij zegt de gemeente is de tempel van de Heilige Geest. En wie die tempel schendt of wie voor verdeeldheid zorgt in die tempel, die zal God schenden. Dat is een hele aangrijpende boodschap, gemeente. Je kunt niet zomaar lid van een gemeente zijn. Je kunt niet zomaar doen en laten waar je allemaal zelf zin in hebt. Want aan de gemeente is de naam van God verbonden. Is de persoon van de Heilige Geest verbonden. En ik mag ook geloven dat de Heilige Geest nog altijd onder ons is en onder ons werkt. En dat is voor een dominee de allergrootste bemoediging, als de Heere zijn dienst nog zegenen wil, door de werking van de Heilige Geest. Wat is dat een verwaardiging om daar te mogen arbeiden waar de Heilige Geest is en werkt. En wat is dat een verwaardiging, gemeente, om daar samen te mogen komen waar de Heilige Geest is en werkt, jongens en meisjes. Ik ben blij dat je er bent op deze tweede Pinksterdag. Hier moet je wezen. Hier woont de Heilige Geest in zijn gemeente. Maar nu gaan we naar het zesde hoofdstuk. En in het zesde hoofdstuk daar gebruikt hij ook dat beeld van de tempel van de Heilige Geest. Maar dan heeft hij het niet over de gemeente. Dan heeft hij het over de gelovigen afzonderlijk. Dus zoals de Heilige Geest woont in de gemeente, zo woont de Heilige Geest ook in Gods kinderen. Dat heeft de Heer Jezus ook beloofd aan zijn discipelen. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En die trooster die blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. Hij zal in u wonen. Hij zal bij u blijven in der eeuwigheid. En Gods kind mag ook belijden in de Heidelbergse catechismus van de Heilige Geest dat hij ook mij gegeven is. De Heilige Geest woont ook in mij, zo mag een kind van God belijden. En dan hebben we eigenlijk dezelfde waarschuwing, althans Paulus heeft dat in dit hoofdstuk. Hij zegt, mensen, als je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dan mag je niet alles met dat lichaam doen. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Het is niet om het even hoe dat je met dat lichaam omgaat. Het woordje voor tempel dat hier gebruikt wordt, dat ziet niet op het hele tempelcomplex. Maar jongens en meisjes, dat ziet op het allerbelangrijkste plekje in de tempel. En wat is het allerbelangrijkste plekje in de tempel? Dat is het heilige der heiligen. En waarom is het heilige der heiligen het allerbelangrijkste plekje? Daar woont de Heere, boven de ark. Daar is de luchtige wolk en in de luchtige wolk, daar is Gods heiligheid, daar woont de Heere. En zoals de Heere in het Oude Testament in de tempel woonde, zo woont de Heilige Geest in de gemeente. Ja, meer nog, zo woont de Heilige Geest ook in het hart van Gods kinderen. Hij woont in hun lichaam. Hij is in hen. Gods kinderen wonen eigenlijk onder hetzelfde dak als de Heilige Geest. En dat dak, dat is hun lichaam. En dat lichaam, dat is door de Heilige Geest gemaakt. Waarom? Om hem tot een tempel te zijn. En deze vergelijking komen we in de Bijbel meer tegen. Ik denk aan de Heer Jezus. De Heer Jezus noemt in Johannes 2 zijn tempel, zijn lichaam, een tempel. Hij zegt, breek deze tempel. En waarom noemt hij zijn lichaam een tempel? Omdat zijn lichaam de plaats is waar de Heilige Geest woont. En als de Heilige Geest woont in je lichaam, dan moet je je lichaam rein houden. Dan moet je je lichaam zuiver houden, want de Heilige Geest die kan toch niet wonen daar waar het onrein is. David was ontzettend bang in Psalm 51 dat de Heilige Geest uit hem zou vertrekken, want hij was onrein. En hij zegt, verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Wat zal dat verschrikkelijk zijn als de Heilige Geest wegtrekt uit mijn lichaam? Een tempel van de Heilige Geest. Je kunt hier zien dat de Bijbel een hele hoge dunk heeft van het lichaam. In de Bijbel staat het lichaam heel hoog. In de Griekse filosofie had men eigenlijk voor het lichaam nauwelijks een goed woord over. Het lichaam, dat is een kerker, dat is een gevangenis. Je ziel zit in dat lichaam gevangen en je ziel moet bevrijd worden uit dat lichaam. Je lichaam is eigenlijk een ballast. En er zijn zelfs mensen geweest die hebben gezegd dat lichaam dat is een madenzak. Totale verachting voor het lichaam. Maar de Bijbel niet. De Bijbel ziet het lichaam als een tempel. Als een woonplaats van de Heilige Geest. En gemeente, nu wordt deze tekst heel vaak algemeen aangehaald en dan wordt gezegd, wij zijn tempelen van de Heilige Geest. Ja, ja, was het maar waar. Wij zijn helemaal geen tempelen van de Heilige Geest. Je kunt deze tekst niet natuurlijk algemeen aanhalen. Wij zijn van nature een tempel voor de duivel. Als je ons open zou snijden, komt de duivel eruit. Er komen allerlei onreine geesten eruit. Wat leeft er niet in ons hart, gemeente? Het hart is een bron van ongerechtigheden. Het is een vuil hol waar we ons diep voor moeten schamen. Wij zijn geen tempelen van de Heilige Geest van nature. Maar let op, niemand heeft het recht om zijn hart bewoond te laten worden door onreine geesten. Ik zeg vanmorgen niet dat uw hart niet een tempel van de Heilige Geest zou moeten zijn. Want niemand heeft een vrijbrief om te zondigen. Wij hebben dat lichaam niet van de Heere gekregen om voor onszelf te gebruiken. Maar de Heere heeft dat geformeerd om daardoor aan zijn eer te komen. Het zou een tempel van de Heilige Geest moeten zijn. Het hele lichaam zou gewijd moeten zijn aan de dienst van God. En is dat zo, jongens en meisjes? Woont de Heere in je hart? Is dat zo, vaders en moeders? Is dat zo, jonge mensen, oude mensen? Is uw lichaam een tempel van de Heilige Geest? Wat doet dat lichaam eigenlijk allemaal? Wat doet u met dat lichaam? Zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Heel vaak wordt deze tekst in verband gebracht met hoererij. Ook in het zevende gebod, Heidelbergse catechismus, wordt het in aanraking gebracht met onreinheid. Het is natuurlijk vreselijk als je dat lichaam wat bedoeld is als een tempel voor de Heilige Geest, als je dat aan de hoeren geeft. Wie de tempel God schendt, die zal God schenden. Het is verschrikkelijk als je die tempel die voor de Heilige Geest bestemd is, als je die aan de zonde geeft. Dat mag helemaal niet. Dat is misbruik. Het zou toch verschrikkelijk zijn, jongens en meisjes, als er vandaag mensen zouden komen en die zouden inbreken in de kerk. En die zouden hier een danspartij organiseren en dronkenschap en hoeren. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. En dan is dit nog maar een kerk, een stenen gebouw. Maar het is nog veel erger als wij dat met ons lichaam doen. Want dat hoort een tempel te zijn van de Heilige Geest. Onze eerste gedachte, de plaats van die tempel. We gaan naar onze tweede gedachte, de inwoning in die tempel. Want dan zegt de apostel over de Heilige Geest die in u is. Hij mocht dat weten van die Korintiërs. De Heilige Geest is in u. Hij heeft dat gezien aan de tekenen van het nieuwe leven, aan de vruchten van de waarachtige bekering. En waren die Korintiërs dan zonder zonde? Waren dat heilige mensen? Helemaal niet. Dat waren zondige mensen, kinderen. Maar er is een totale verandering in hun leven gekomen. Gemeente, hier schittert Gods verkiezing die in u is. Hier schittert Gods welbehagen. Als wij een huis kopen, jongens en meisjes, dan zou ik graag een huis willen kopen wat netjes is, wat mooi is. En we willen misschien wel het liefst het mooiste huis hebben. Maar de Heilige Geest heeft niet de mooiste huizen uitgekocht om in te wonen. Niet vele machtige, niet vele edele, maar het onedele der wereld heeft God uitverkoren. Wat wij af zouden keuren, waar wij geen voet in zouden willen zetten, dat heeft de Heilige Geest nu uitverkoren. Gemeente, deze tekst spreekt van het welbehagen van God die in u is. Dat de Heere nu zulke tempels kiest, bouwvallen, onbewoonbaar verklaart, dat die opgekocht worden. En dat de Heilige Geest daarin wil wonen. Maar u voelt wel, dan kan de zonde daar natuurlijk niet blijven. Dat mag niet. Het is niet zo dat de Heilige Geest bij die zonde komt wonen. Maar die zonde moet weg. Dat oude leven, dat moet wijken. De Heere had het beloofd bij monden van de profeet Ezechiël aan zijn volk. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En Petrus heeft gezegd, God is heilig. En omdat God heilig is, hebt u ook de roeping om heilig te zijn, 1 Petrus 1. Zijt heilig, want ik ben heilig. De inwoning van de Heilige Geest brengt verplichtingen met zich mee. Het lidmaatschap van de gemeente brengt verplichtingen met zich mee. Je kunt niet leven als een wereldsmens. Met een gedoopt voorhoofd. En het belijden een kind van God te zijn, aan het avondmaal te gaan, dat brengt hele dure verplichtingen met zich mee. Als de Heilige Geest in ons woont, dan moeten we ons ook gedragen naar de inwoning van de Heilige Geest. En dat is een strijd in het leven van Gods kinderen, die heiligmaking. En daar krijgen ze nu juist de Heilige Geest zo voor nodig. Want dat is het mooie. Het werk van de Heilige Geest is heiligen. De Heilige Geest en onze heiligmaking. Die in u is. En daar twijfelen velen van Gods kinderen aan, omdat ze door ontdekkende genade hun verdorvenheid meer en meer moeten leren kennen. Ja, die inwoning van de Heilige Geest. Ja, er zijn wel eens momenten dat je dat mag merken, toch? De werking van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in je hart is. Natuurlijk merk je dat. Maar toch de troost van zijn inwoning, dat is eigenlijk de belofte van Pinksteren. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, dan heeft hij het oog op Pinksteren, dat de Heilige Geest in hen zou zijn. En we hebben het gisteren horen lezen uit Handelingen 2. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Toen hebben ze zeker mogen weten dat de Heilige Geest in hen woont, hen van God gegeven is, hen nimmer meer zal verlaten. En wat is het nodig, kinderen des Heren, om vanuit die inwoning te mogen leven? En we hebben gisteren morgen gehoord, dat kan niet buiten de verhoging van Christus om. Er is een orde. Pasen, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. En om de troost van Pinksteren, de inwoning van de Heilige Geest, te mogen beleven, moet er zicht zijn op de vernedering van Christus. En moet er ook zicht zijn op de verhoging van Christus. Hebt u Sions borg en middelaar zo mogen leren kennen. Want kijk, die trooster die moet een grond hebben. Die kan van zichzelf niet troosten, maar die moet het uit Christus nemen, die moet het van Christus hebben. Die enige troost, die kan alleen maar zijn het bloed van Christus. En daarom voor Pinksteren is er nog zo weinig houvast in het leven van Gods kinderen. Ze komen zo vaak in vertwijfeling terecht, omdat ze de troost van de inwoning missen. Maar hij mag het weten van die Korintiërs. Hij mag het weten en zien die in u is. Kan het ook aan u gezien worden? Kan het ook aan ons gezien worden? Die gij van God hebt. Dus die Heilige Geest, hij zegt, die hebben jullie van God gekregen. Dat is de trooster. En die trooster, die is gekomen met een doel. En wat is dat doel? De kanttekening zegt daarvan, namelijk om van u van uw aanneming tot kinderen te verzekeren. Daarom hebt u hem gekregen. Daarom woont hij in u. Zijn werk is om u te verzekeren. En die zekerheid, die krijgt u nooit zolang de zonde de overhand heeft. Toen David in de zonde gevallen is, had hij helemaal geen zekerheid. Maar om die zekerheid te krijgen, moet die zonde uitgebannen worden uit uw leven. Want onreinheid en zekerheid, dat kan niet met elkaar samengaan. Die in u woont, van God gegeven. Oh, wat is dat een troost. Wat doet die Heilige Geest dan jongens en meisjes in die tempel bidden? De Heer Jezus bidt in de hemel. Maar de Heilige Geest bidt in zijn volk. En hoe doet hij dat? Met onuitsprekelijke zuchtingen. Terwijl hij naar God en voor de heiligen bidt. Die Heilige Geest die leert hen bidden. Die Heilige Geest die leert hen toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. De Heilige Geest die geeft hen zicht op het bloed van Christus. De Heilige Geest geeft hen vrijmoedigheid om aan het Vaderhuis aan te kloppen en hun nood aan het Vaderhart te leggen. Het is de Heilige Geest die hen doet zeggen, goede tieren, Vader, milde zegen, Ader, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen eeuwig voor ons open. Wat is dat een zegen als de Heilige Geest in je woont? Als ons lichaam een tempel is, wat doet die Heilige Geest? Nou, die Heilige Geest die helpt Gods kinderen als ze in de problemen komen. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, er komt een tijd en dan zullen zij in de synagogen en de overheden en de machten die zullen u vervolgen en die zullen u ter verantwoording roepen. Maar, zegt de Heer, je hoeft niet bezorgd te zijn wat je spreken zult, want je hebt de Heilige Geest bij je. Ik zeg het maar heel eenvoudig. En de Heilige Geest die zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Als Gods kinderen ergens moeten zijn, dan is de Heilige Geest daar ook, want hij woont onder hetzelfde dak. Hij woont in hun lichaam. En hij geeft in de uren wanneer het nodig is ieder woord wat ze moeten spreken. Maar als dat zo is, dat de Heilige Geest in je woont, dan ben je niet meer van jezelf. Dan is je lichaam niet meer van jezelf. Dan kun je met dat lichaam niet doen wat je zelf wilt. En dat is onze derde gedachte, gemeente, de koop van die tempel. En daar zegt de apostel van, want gij zijt duur gekocht. Hoe komt het nou dat de Heilige Geest in u woont? Hoe komt het nou dat het lichaam niet meer van uzelf is? Want gij zijt duur gekocht. Deze tekst lezen we ook in het volgende hoofdstuk, in het 23e vers. Duur gekocht, het staat er twee keer en het heeft eigenlijk beide keren dezelfde strekking, namelijk deze strekking, je bent niet meer van jezelf. Je bent niet meer van jezelf. Je lichaam is niet meer van jezelf. Je lichaam is het eigendom van een ander geworden. En omdat je lichaam niet het eigendom meer is van jezelf, moet je ook geen dienstknechten van mensen willen zijn. Maar je moet een dienstknecht van God zijn, want je staat in zijn dienst. Gemeente van nature, dan zijn wij het eigendom van onszelf. Dat is wat, je staat er helemaal alleen voor. Wij hebben ons van God losgescheurd. En ons lichaam, jongens en meisjes, dat is een bouwval geworden. Er mankeert van alles aan. En dat komt omdat wij in ons verbondshoofd Adam de dood onderworpen zijn. Wat is dat verschrikkelijk als je het eigendom van jezelf bent. Dan moet je de boel zelf in stand houden. Dan moet je jezelf overeind houden. Nou, ik kan u zeggen dat gaat nooit meer lukken. Maar dat is ons leven van nature. Wij hebben ons lichaam en onze ziel aan de zonde gegeven. Wat is dat een dwaze keus geweest. En u zegt de apostel hier tegen die Korintiërs, gij zijt duur gekocht. U bent betaald. Er is een prijs voor u betaald. U bent gekocht. Ja, mens is toch geen koopwaar. Je hebt van die slavenhandelaars, verschrikkelijk is dat als je die geschiedenissen leest, hoe dat vroeger ging met mensen met een zwarte huidskleur. En misschien nog wel op plaatsen op deze aarde. Wat is dat verschrikkelijk geweest? Dat mensen als koopwaar verhandeld werden. Bedoelt Paulus dat ook? Heeft hij het hier over dat God zijn kinderen als een slaaf koopt? Nee, je moet het juist zo zien. Ze waren slaven, maar de Heere koopt ze vrij. En nu zijn ze geen slaven meer. Maar nu is hun lichaam een tempel geworden van de Heilige Geest, vrijgekocht. Zo zegt Jesaja dat ook. Hij noemt Gods kinderen de vrijgekochten des Heren. Wat waren dat voor mensen, die Korintiërs? Nou, dat waren zondeslaven. Weet u wat voor mensen het waren? 10e vers, het 11e vers, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen. Ze lagen bij mannen. Ze waren dieven, gierigaars, dronkaards, lasteraars, rovers. En dan zegt hij tegen diezelfde mensen, tegen wie hij hier zegt, uw lichaam is een tempel. Hij zegt tegen diezelfde mensen, en dit waart gij sommigen. Dat waren jullie vroeger. Jullie waren zondeslaven. Maar gij zijt duur gekocht. De Heer Jezus heeft u vrijgekocht. Jullie zijn geen zondeslaven meer. Jullie mogen je lichaam ook niet meer gebruiken voor al deze dingen. Om te hoereren en afgoderij te plegen. En om bij mannen te liggen. En om dronken te zijn en om te lasteren. Dat mag helemaal niet. Want dat lichaam is niet van jezelf. Daar mag je het helemaal niet voor gebruiken. Dat lichaam dat is door Christus gekocht. En wat is dat een zegen, gemeente, voor mensen die erachter gekomen zijn. Dat zij die slavenbanden niet meer breken kunnen. Want reken maar, als God in je leven komt, dat je erachter komt. Dat je zo vast zit aan al die vuile zonden die hier genoemd worden. En wij kunnen onszelf daar ook niet van losmaken. Maar daar mag je niet in berusten. Het mag niet zo zijn dat in die tempel die God gemaakt heeft en die voor zijn dienst bestemd is, dat je daar allerlei vuilheid in toe mag laten. Dat mag niet. En ik mag zeggen vanmorgen dat er één is, gemeente, die slavenbanden verbreken kan. Dat zien we hier. Dit waart gij sommigen. Er is een keerpunt in jullie leven gekomen. God is in jullie leven gekomen. De Heilige Geest is in jullie. En toen de Heilige Geest in jullie gekomen is, toen moesten die zonden eruit. Eruit. Want de Heilige Geest die kan niet samenwonen met die zonde. Gij zijt duur gekocht. Er is een dure prijs voor die tempel gegeven. Voor die bouwval. Voor dat hol, dat vuile hol. Wat is daar voor prijs voor gegeven dan? Nou, ver boven de waarde. De prijs die daarvoor gegeven is, gemeente, was het bloed van Christus. Onvoorstelbaar dat hem dat waard geweest is. Wat wil iemand voor een huis geven? Ja, wat het hem waard is. En je hebt wel eens mensen die geven een prijs voor een huis. En dan later, dan hebben ze er spijt van. Dan hebben ze zich miskocht. Ik heb er eigenlijk veel te veel voor betaald. Omdat ze dat huis niet kenden. Later komen ze achter de gebreken. En de problemen in de omgeving. Denken ze, was ik hier maar nooit geweest. Maar dat is met de Heer Jezus niet zo, jongens en meisjes. Hij weet wat hij koopt. Hij weet dat hij een bouwval gekocht heeft. Maar het was het hem waard. Vanwege zijn eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hij voelt zich niet miskocht. Want hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Maar hij zal niet rusten. Hij laat het geen bouwval blijven. Het moet opgeknapt worden. Het moet vernieuwd worden. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de Heilige Geest. Zodat er een juweeltje uit voort zal komen. Maar dat betekent wel een grondige herziening. Je kunt niet in de zonde blijven leven. Dat kan absoluut niet. Gij zijt duur gekocht. Je bent niet meer van jezelf. Het is van tweeën één, gemeente. Of we zijn onszelf, we leven onszelf, we gaan voor onszelf. Dan horen we niet aan het avondmaal. Of we zijn niet meer van onszelf. De Heilige Geest is in ons. En dan mag je niet in de zonde leven. Dan kun je niet in de zonde leven. Want de Heilige Geest is in je. En de Heilige Geest die laat dat nooit toe. Dat een zondaar in de zonde leeft. En als de Heilige Geest niet in u is. U zegt, ik kan die strijd niet aan, ik kan het niet winnen. Het is Pinksteren, smeek dan om de komst van die Heilige Geest. Die al de zonden uit uw lichaam kan uitbannen. Omdat hij een almachtige geest is, zo hebben wij gisteren gehoord. De koop van die tempel. Niemand zou die tempel willen hebben. Maar de Heer Jezus kocht de tempel van zijn kinderen. En de prijs die hij daarvoor betaalde, die heeft hij niet aan de duivel betaald. Die krijgt geen cent. Maar hij heeft de prijs aan zijn vader betaald. Zodat de vader hem de bevoegdheid geeft om die tempels terug te vorderen. De Heilige Geest, de duivel heeft ze gekregen door onze keus. Maar op grond van die prijs van Christus, dan moet de duivel die tempel loslaten. Dan moet hij de sleutel afgeven. En dan komt er een andere periode in je leven. Dan gaat de Heilige Geest aan het werken en dan is het met de zonde heen en uit. Heen en uit. Gij zijt duur gekocht. Word geen dienaren van mensen. Wie de tempel God schendt, die zal God schenden. We gaan naar onze vierde gedachte, de vereisten. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51. En daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En wat er verder volgt, Psalm 51 en daarvan het zesde vers.
Thank you.
onze vierde gedachte de vereisten voor die tempel. Want dan zegt de apostel zo: verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Wat heeft de Heer Jezus gekocht met de dure prijs van zijn bloed? Hij heeft zijn kinderen gekocht naar ziel en naar lichaam, beide. En op beide heeft hij recht. Hij heeft ook het recht op het lichaam van zijn kinderen. En als hij ons lichaam gekocht heeft, dan zijn wij de rechten kwijtgeraakt. We hebben de eigendomspapieren niet meer. En als je de eigendomspapieren niet hebt, dan heb je geen rechten meer. Gods kinderen zijn hun rechten kwijt. En dat geeft niet. Die rechten die liggen nu in veel betere handen. In de handen van de Heer Jezus Christus, die zijn geest gezonden heeft om dat huis te heiligen en te maken tot een Godverheerlijk lichaam. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. De kanttekening zegt, dat is met lichaam en met ziel, daar kom ik straks op terug, die door de Heilige Geest is vernieuwd. Ons lichaam moet een tempel zijn. Alles moet in dienst staan van de Heere. Al onze ledematen, al onze organen, iedere hartklop eigenlijk, moet bestemd zijn voor de Heere. Onze ogen, ik heb het gisteren ook gezegd, mogen naar het verkeerde niet zien. Onze mond mag het verkeerde niet spreken. Onze hand mag het verkeerde niet doen. Onze voeten mogen tot het verbodene niet gaan. Maar verheerlijkt God in uw lichaam. Al onze ledematen, iedere spier, alles wat we hebben, dat moet zijn tot eer van God. Wie het eigendom van Jezus Christus is, die zal zijn lichaam moeten dwingen tot gehoorzaamheid. En dan is de Heer Jezus heel radicaal. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin mensen zo soft zijn op godsdienstig gebied. Alles kan samengaan. Je kunt midden in de zonde leven. Je kunt de zonde praktiseren, je mag alles doen als je maar een goede band met Jezus hebt. Nou, ik geloof er niks van. Als je een goede band met Jezus hebt, dan kun je niet in de zonde leven. Je mag de zonde niet doen. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Hij is heel radicaal als het over die tempel gaat. Hij zegt, indien uw hand u ergert, hou ze af. En werp ze van u. En indien uw voet u ergert, hou hem af en werpt hem van u. En indien uw oog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Want het is beter verminkt tot het leven in te gaan dan twee handen, twee voeten, twee ogen te hebben en in het helse vuur geworpen te worden. Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Gemeente, niemand heeft een vrijbrief om te zondigen. Zeg niet, mijn lichaam is het eigendom niet van Jezus Christus, dus ik mag zelf doen wat ik wil. Ja, u mag zelf doen wat u wil. U bent eigen baas, maar weet dat God u zal doen komen voor het gericht. Want u hebt niet uw lichaam gemaakt, maar dat heeft de Heilige Geest gedaan. En als u dat misbruikt voor de zonde, dan zal daar een verschrikkelijke straf op volgen. Indien uw hand u ergert, hou hem af, werpt hem van u. Beter gehandicapt door dit leven te gaan, dan voor eeuwig verloren te gaan. Beter de strijd tegen de zonde, dan voor eeuwig in het helse vuur te komen. Verheerlijkt God. Ja, dat is uw begeerte geworden, kinderen des Heren. Maar u zegt, ja dominee, maar ik schiet er zo in tekort. Mijn lichaam is zo vol gebreken. Je moest eens weten, dominee, ik ben soms zo moe. Dat ik geen bladzijde meer lezen kan. En ik ben soms zo ziek. Dat ik niet doen kan wat ik zou moeten doen. Ik heb zoveel zwakke kanten. Verheerlijk God in uw lichaam. Ach, ik heb mijn lichaam niet mee. Er komt eigenlijk helemaal niks van terecht. Nee, dat is waar. Kijk, wij hebben hier een gebroken lichaam. En dat lichaam, dat is de gevolgen van de zonde onderworpen. En je kunt hier niet eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, want je hebt ook slaap nodig. Je kunt niet altijd bidden. Je kunt niet altijd zingen. Je kunt niet altijd lezen. Want je lichaam heeft ook onderhouding nodig. Maar gij zijt duur gekocht. En dan moet u hierop rekenen dat de Heer Jezus Christus, die is opgestaan uit de doden en heeft een verheerlijk lichaam. En omdat hij uw lichaam gekocht heeft, daarom krijgt u straks ook een heerlijk lichaam terug. En dan hoeft u niet meer bezorgd te zijn over al die onvolkomenheden. Dan mag het weer goed zijn, zoals de dichter van Psalm 68 dat ook zegt. Gelijk een duif door zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, zult gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Hij heeft u gekocht en daarom hoeft u straks niet vermoeid meer te zijn. Hoeft u straks niet meer ziek te zijn. Hoeft u straks niet meer beperkt te zijn. Als u straks dit lichaam aflegt, dan komt op de jongste dag, dan krijgt u wat anders terug. Dan, ja, wat zegt Jesaja van die vrijgekochte des Heren? En ze zullen tot Sion komen met gejuich. Als dan zullen de blinde ogen open gedaan worden. En de dove oren zullen geopend worden. En als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen de wateren uitbarsten. En beken in de wildernis. En de vrijgekochte des Heren zullen wederkeren. En tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar treuring en zuchting zullen wegvlieden. En dan zult u nooit meer te maken hebben met de beperkingen van uw lichaam. Maar dan zult u eeuwig God naar het lichaam groot mogen maken. Dan zal elk ledemaatje vernieuwd zijn. Dan zal elk orgaan vernieuwd zijn. Dan zal de tempel weer heilig zijn. Dan zal God zich nooit meer terugtrekken. Zouden we daar niet veel meer naar moeten verlangen? O Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? En vooruitlopend daarop, verheerlijkt dan God in uw lichaam met de krachten die je nog hebt, zolang als het kan. Verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest. En uw geest, dat wil zeggen met uw zielsvermogens. Geef die niet aan de zonde, maar dood uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Onthoud u van de schijn des kwaads en haat de rok die van het vlees besmet is. Verheerlijkt God in uw geest. Vraag of de zielsvermogens mogen zijn tot zijn eer. Want, volk des Heren, ze zijn niet meer van u. Het is uw lichaam niet. En het is uw ziel niet. Maar ze zijn eens anderen geworden. Wordt geen dienstknechten van mensen, maar dient uw koning, die u gekocht heeft en die recht op u heeft. En die dat recht ook straks op zal eisen als hij zeggen zal: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. hier op aarde blijkt. En uw familie ziet het als het goed is. Uw man ziet het, uw vrouw ziet het, uw kinderen ziet het. Vader is niet van ons. Moeder is niet van ons. Maar het eigendom eens anderen. Het is van tweeën één, gemeente. Ons lichaam behoort een tempel te zijn. En arme mens, arme mens, arme mens die de deur openzet voor de boze geesten. En die straks als een ruïne tot in der eeuwigheid zijn schande zal moeten bewijnen. Wat zul je daar straks een berouw van krijgen? Misschien zijn er onder ons die op een keuze staan. Of breken met de dienst des Heren, of breken met de zonde. Wat moet je dan doen? Vandaag nog met de zonde breken. Want het leven is ernstig. En als je voor God moet verschijnen en je hebt je lichaam en je geest gegeven aan de zonde, dan zal het je tot in der eeuwigheid berouwen. Dan zul je wensen dat je nooit een lichaam gehad had, dan dat je het zo gebruikt hebt. En nog erger is als je je lichaam onderverhuurt. Als het niet je eigendom meer is, volk van God, en je verhuurt het onder. Een kamertje misschien voor de duivel. Kan niet. Kan niet. Het is uw eigendom niet. Verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest. Amen.